Schuld, sieh mein Opfer in mein Berauen. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik blijf op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw geest. Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen Heer geweest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Laat mij weer juichen, laat mij weer dansen. Laat mij weer was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Tot God mijn Heer, van hem verwacht ik altijd weer, zijn heil op hem toch kan ik kan ik bouwen. Wankel dan niet, want hij staat vast. Hij is ook als het onheil was. Mijn rots, mijn enige vertrouwen.
kent mij niet, maar gaat aan mij voorbij.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze vierde Adventszondag van dit jaar. Hartelijk welkom in deze dienst. De kerk is nu nagenoeg helemaal leeg. Alleen een paar mensen die nog een taak hebben, die zijn hier aanwezig. Maar gelukkig hebben we livestream en kan iedereen het thuis volgen en zijn we toch verbonden met elkaar. Nogmaals, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor broeder Eilco Bos. Hij gaat een preek lezen vanmorgen. En heb ik verder nog dat de collecte is voor de kerk en dat ik u een gezegende en fijne zondag mag toewensen. Met vuur. En dan heb ik ook nog een gedicht die ik even ga voordragen. Ik zal even de microfoon weer pakken. Ik heb ook nog een klein gedichtje die ik even ga voordragen. Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam. Het houdt de nacht gevangen totdat hij komt. Het is bijna zover.
Goedemorgen, dat was een heldere boodschap van Geert Anne. Het licht groeit vlam voor vlam en kerst komt steeds dichterbij. Het is mooi te zien dat ondanks de lastige tijden van corona, de boodschap van het evangelie gewoon doorgaat. Het evangelie zit niet in een lockdown. Vandaag zal ik voorgaan, velen van jullie hadden waarschijnlijk verwacht dat Johan Penninga hier zou staan, maar die is uit voorzorg en uit solidariteit met zijn vrouw thuisgebleven, dus ik neem de taak van hem over. We zullen naar Fotum in Zegengroet een adventslied zingen uit het gereformeerd kerkboek. Excuus. Uit het gereformeerde kerkboek 187 vers 1, 2 en 3, een engel zegt Maria aan. En we mogen nu onze afhankelijkheid van God belijden en zijn zegen ontvangen. Ook in deze tijd verwachten wij onze hulp in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Hij laat nooit los waar hij aan is begonnen. Er is genade voor u en jou. Barmhartigheid en vrede van onze God de Vader en onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. De wet die de Geest van Christus in ons hart wil schrijven. Ik begin even opnieuw. Ik hoorde wat bijgeluiden. Raakte ik even van in de war, dat geeft niks. De wet die de Geest van Christus in ons hart wil schrijven. Ik ben de Heer, jullie God, jullie bondgenoot en jullie bevrijder. In Jezus Christus heb ik jullie bevrijd en tot vrijheid geroepen. Door mijn geest wil ik een nieuwe gehoorzaamheid in jullie leven tevoorschijn roepen. In zijn kracht mogen jullie alleen mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, zullen jullie vergoddelijken en in plaats van mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Jullie zullen je geen voorstelling maken van mij buiten Jezus Christus om. In hem heb ik mij aan jullie geopenbaard. Zie mij in hem, wees zijn getuigen en belijd mijn naam die hij jullie bekend gemaakt heeft. Jullie hoeven niet langer te leven om te werken, maar jullie mogen werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef elke dag van jullie leven vanuit de zondag. Door mijn geest zal ik jullie leren om jullie vader en moeder tot hun recht te laten komen als je vader en je moeder, die ik je gaf. En ook om jullie kinderen tot hun recht te laten komen als kinderen die ik aan jullie zorg toevertrouwde. Wanneer mijn geest mijn wetten in je hart gaat schrijven, zul je voor het leven van je naaste eerbied tonen. Ook hij behoort mij toe. Ook voor hem is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven zul je dan niet aantasten en vernietigen. Naar mijn beeld heb ik jullie geschapen, man en vrouw. Jullie zullen elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. En jullie zullen elkaar als jongeren, als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen respecteren en elkaar niet langer tot object verlagen. Mijn geest zal jullie leren dat je rentmeesters bent van wat ik je toevertrouwde. Geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. Je zult leren kiezen, omdat je mij en het geld niet tegelijkertijd kunt dienen. Jullie zullen gaan geven en altijd opnieuw geven. In de omgang met elkaar zal mijn geest je de waarheid leren en het recht lief te hebben. In je spreken over je naaste zul je daardoor oprecht en betrouwbaar leren zijn. Je ja zal ja zijn en je nee, nee. Je naaste zul je gaan geven wat hem toekomt en de geest zal over je hart gaan waken, zodat er geen afgunst wordt binnengelaten. Kortom, deze wet zal de geest in je hart schrijven en in je leven gaan uitschrijven. Voor mij, de Heer, je God, zal je hart in je leven zijn. Je zult mij, je bondgenoot en je bevrijder, liefhebben met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. Ook je naaste ga je dan liefhebben, want hij is aan jou gelijk. Ik ben de Heer. Laten we dan nu gaan zingen uit liedboek 444, Nu daagt het in het oosten.
Thank you.
Ik wil u voorgaan in gebed. Onze Vader in de hemel. Het is weer zondag. En dus komen we weer bij elkaar om u in elkaar te ontmoeten. In die strekking begonnen we vaak eerder het gebed in een eredienst. Maar zo voelde het even niet op dit moment. Door de strengere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan is de kerk weer leeg. Elkaar ontmoeten zit er op dit moment echt niet in. En dat juist in een tijd waarin we graag gezellig samen willen zijn. Maar toch zijn we hier in deze internetdienst. Wilt u geven dat we toch een gevoel van saamhorigheid hebben. Met u als centraal punt. En ook Heer, wilt u geven dat deze dienst bijdraagt aan de kracht van de hoop op wat we nu nog niet zien. Het geloof in u. En daarmee de hoop op onze verlossing. Wilt u ons een open oor en open hart geven, zodat de Heilige Geest met vrije hand zijn werk kan doen. Wij vragen dit niet omdat we daar recht op hebben. We mogen het vragen omdat we door Christus tot uw kinderen zijn aangenomen. Amen. We gaan nu lezen uit Openbaringen 20 vers 1 tot en met 15. Daarna zingen we lied 439 vers 1 en 3.
Er staat boven de eerste opstanding en de tweede dood. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en de zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor 1000 jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat alle volken niet meer door hem misleid zouden worden, tot het 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden, en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hand gekregen. Ze waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en 1000 jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend. Het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Tot zover.
Vandaag gaat het over het kwaad. Stel je eens voor, een wereld waarin alles goed is. Dat kunnen we ons dus niet voorstellen. Ik ben zo aan het kwaad gewend, dat ik geen idee heb hoe de wereld er zonder kwaad uit zou zien. Aan sommige dingen lijkt nooit een einde te komen. Zoals de bouw van een kerk in Barcelona. De kerk heet de Sagrada Familia. U ziet hem hier op het beeld. In 1882 werd de eerste steen gelegd en nog altijd wordt eraan gebouwd. Moet je nagaan, 1882. Toen was Willem III koning van Nederland. Wat is er sinds 1882 enorm veel gebeurd? Er zijn 2 wereldoorlogen gevoerd. In de kaart van Europa zag er heel wat overzichtelijker uit. Het treinverkeer begon net op gang te komen. Auto's moesten nog worden uitgevonden. Alleen de zweverige types droomden over vliegmachines. En het hele elektriciteitsnet moest nog worden uitgerold. Ik zou bijna zeggen, alles is na 1882 veranderd. Behalve dat nog altijd aan de Sagrada Familia wordt gebouwd. Niemand weet beter dan dat het werk in uitvoering is. Dat hoort er gewoon bij. De Sagrada Familia hoort niet af te zijn. Aan de bouw hoort geen einde te komen. Het hoort werk in uitvoering te zijn. Barcelona, waar niet aan de Sagrada Familia wordt gebouwd, kan niemand zich voorstellen. En toch lijkt het erop dat het onvoorstelbare gaat gebeuren. Er is zowaar een officiële opleveringsdatum. In 2026 zou de Sagrada Familia af moeten zijn. Dat zal door de corona wel iets later worden. Al zal er altijd wel gerenoveerd moeten blijven worden. Er zullen dus altijd wel bouwvakkers aan het werk blijven. Maar toch, er komt een einde aan de bouw. Wat zal dat winnen zijn? Hoe ver weg en onvoorstelbaar het soms ook lijkt, er komt een einde aan. Maar geldt dat ook voor het kwaad in de wereld? Of hoort het kwaad er nu eenmaal bij? Daar staan we vanuit Openbaringen 20 bij stil, met als thema het einde van het kwaad. Je kunt je het niet voorstellen, maar er komt een einde aan het kwaad. Een stukje terug in Openbaringen 12 gaat het over het visioen van de vrouw en de draak. Je kunt je bij dat visioen afvragen, waar blijft die overwinning van Jezus nou? De wereld lijkt nog net zo donker als toen Jezus werd geboren. En wat is het soms ontzettend moeilijk om het te geloven. We weten dat Jezus wel degelijk van Satan gewonnen heeft. Satan, de draak, leidt de ene naar de andere nederlaag, maar is een buitengewoon slechte verliezer. Hij wil zelfs in zijn val zoveel mogelijk ellende veroorzaken. Die strijd zien we nog elke dag. Maar komt daar ook een keer een einde aan? Net als dat niemand beter weet dat de Sagrada Familia gebouwd wordt, zo weet ook niemand beter dan dat Satan het ons moeilijk maakt. Maar dat kan toch niet zo doorgaan tot in eeuwigheid? Zou het werkelijk zo zijn dat we eraan moeten wennen dat je geloof altijd wordt aangevallen en dat je altijd weer op je hoede moet zijn voor die draak? Dan ziet het er niet zo best uit. Mooi hoor dat Jezus gewonnen heeft. Maar als dat betekent dat het voor ons altijd oorlog blijft, dan word ik daar niet blij van. Dan is het christelijk geloof helemaal niet hoopgevend. Dan maakt het juist doodsbang. Kerst is het feest van het licht. In een donkere wereld, een wereld die vol is van het kwaad, komt Jezus zijn licht brengen. Maar het is eerder een kaarsje dan een schijnwerper. Jezus komt door de achterdeur in een onopvallend hoekje van Israël. En geen misverstand daarover, ik vind het prachtig dat Jezus niet de macht komt opeisen, maar zich klein maakt. wat mij betreft een van de mooiste mysteries van het geloof. Maar ik vraag me ook af, gaat die schijnwerper nog eens aan? Mooi hoor, die vier kleine kaarsjes hier naast op tafel in de donkere wereld. Maar wordt het niet eens tijd om de wereld in volle licht te zetten? En dat is precies waar het boek Openbaringen naartoe werkt. Vanaf Openbaringen 12 worden verschillende vijanden geïntroduceerd. Vanaf Openbaring 16 wordt één voor één met die vijanden afgerekend. Tot uiteindelijk één vijand overblijft. En ook direct de grootste, de gevaarlijkste, de draak. Daarmee komen we in Openbaringen 20. Hoe loopt het af met de draak die al verloren heeft, maar nog steeds tekeer gaat? Komt ook daar een einde aan? Ja, ook met de draak wordt afgerekend. Dat is de boodschap van Openbaringen 20. Dit Bijbelhoofdstuk heeft tot heel wat speculaties geleid over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik ga daar zo op in, want daar kun je bij dit hoofdstuk niet omheen. Er is in deze preek helaas geen ruimte genoeg om het allemaal precies uit te leggen. Maar Openbaringen 20 gaat niet over eindtijdscenario's. De boodschap is dat het kwaad definitief wordt verslagen. Het onvoorstelbare gebeurt. Er komt een einde aan het werk van Satan. Net als in Openbaring 12 ziet Johannes een visioen. Uit de hemel komt een engel. Hij lijkt op een politieagent uit een arrestatieteam. Hij draagt een wapenstok, handboeien en heeft de sleutel van de best beveiligde cel ter wereld. Deze agent engel arresteert de draak en sluit hem op. Opgeruimd netjes. 1000 jaar zit de draak vast. En daarmee zitten we midden in de speculaties. Waar gaat dit visioen over? Wanneer zijn die 1000 jaar? Daarover wordt al zeker 2000 jaar stevig gediscussieerd. Je kunt die 1000 jaar op 2 manieren uitleggen. Ze moeten nog komen of ze zijn al lang bezig. Direct maar wat ik denk. Ik geloof dat we nu in die 1000 jaar leven. Maar eerst die andere uitleg. Die 1000 jaar moeten nog komen. In Openbaringen 19 gaat het vooral over de terugkomst van Jezus. Openbaring 20 gaat dan verder. Als Jezus is teruggekomen op aarde, laat hij een van zijn engelen Satan opsluiten. Dan regeert Jezus 1000 jaar, het 1000-jarig vrederijk. Aan het einde daarvan gaat Jezus terug naar de hemel en wordt de draak nog een keer losgelaten. Dat is de tijd van de grote verdrukking. Dan komt Jezus voor de 2e keer terug, rekent nu definitief af met de draak. En dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als je Openbaringen 20 zo leest, dan lijkt dit een logische uitleg. Zoals ik ergens las, wat er bij mij niet in wil, is dat Satan nu gebonden is. Dat snap ik helemaal, dat is ook mijn eerste reactie. En toch zitten er nog wat haken en ogen aan deze uitleg. Om te beginnen, nergens anders in de Bijbel lees je hierover. In de Bijbel gaat het vaker over het einde van de tijd, maar nergens over een tussentijd van 1000 jaar. Bovendien gaat Openbaringen 20 niet over een vrederijk. Het hele woord rijk komt er niet in voor, net als vrede. Over dat soort dingen gaat het pas in Openbaringen 21 en 22. En verder roept er de vraag op, als Jezus 1000 jaar als aardse koning regeert en dan korte tijd afwezig is, hoe kan Satan dan nog een enorme menigte mobiliseren voor een laatste poging de christenen uit te roeien? En als laatste, en misschien wel als belangrijkste, in Openbaringen 20 staat dat de Messias in die 1000 jaar regeert. Als die 1000 jaar nog moeten komen, regeert Jezus dan nu niet? Daarom geloof ik dat de 1000 jaar de tijd is tussen Jezus' hemelvaart en terugkomst. Satan zit nu gevangen. En nee, daar lijkt het niet op. Maar Openbaring 20 zegt ook wat Satan in die 1000 jaar niet doet. Hij kan de volken niet misleiden. Voor Jezus kende alleen Israël God. Andere volken hadden hun eigen goden. Na Jezus gaat het goede nieuws de hele wereld over. In elk land op aarde wonen volgelingen van Jezus. Dat is de gebondenheid van Satan. Openbaring 20 is geen vervolg op Openbaring 19, maar vertelt vanuit een andere invalshoek. Ook al grijpt het kwaad om zich heen, ook al lijkt het erop dat er nooit een einde aankomt, houd vast aan dat Jezus nu al koning is en dat Satan met zijn laatste stuiptrekkingen bezig is. Maar dan gaat het verder. Satan wordt losgelaten. Hij ontsnapt niet, hij wordt losgelaten. Satan begrijpt er niks van, maar je zult hem niet horen klagen. Hij trekt erop uit om zoveel mogelijk medestanders te verzamelen. Met een gigantisch leger drijft hij de christenen in het nauw om voorgoed met hen af te rekenen en zo met Jezus' verlossingswerk. Maar voor hij goed en wel tot de aanval over kan gaan, is er alweer afgelopen. Er komt hulp uit de hemel. En met een enorm vuur wordt Satan en zijn bondgenoten definitief verslagen. Nu is de bevrijding echt. Hoe het zit met de periode dat Satan los is, weet ik niet. Zo'n laatste, heftige strijd, dat maakt me wel een beetje bang. Is die tijd nu al aangebroken? Zou kunnen. Ik denk dat er nog wel iets komt als een laatste opleving van Satan. Maar hij is verslagen voor je het beseft. En dan kan ook worden afgerekend met de laatste vijand. In 1 Korintiërs 15 staat: de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Johannes ziet het gebeuren. Het dood en het dodenrijk stonden hun doden af. Het staat er alsof ze schoolvoeten opgeven. Ze hadden de doden graag willen houden, maar ze zijn hun macht kwijt. Wat een gebeurtenis moet dat zijn. Overal gaan graven open, op het strand spoelen mensen aan, zover je kijken kunt, overal mensen. De dood heeft geen macht meer over hen. Het is einde oefening. Nu is het kwaad definitief verslagen. Toch gaat het nog even verder, met wat mij betreft het moeilijkste stukje. Al die tot leven gewekte doden moeten voor Gods stroom verschijnen. Over hun leven zijn boeken vol geschreven. Nu worden ze geoordeeld. Staat je naam niet in het boek van het leven, dan word je in de vuurpoel gegooid. Dat is schokkend. Als ik dat soort dingen in de Bijbel lees, dan voel ik een steek. Nu is eindelijk met het kwaad in eigen persoon afgerekend. Dan verwacht je dat er nu allemaal vrede en liefde is. Maar nee hoor, er valt nog een keihard oordeel. Is God dan harteloos? Als je in de Bijbel over het laatste oordeel leest, kan je inderdaad dat gevoel bekruipen. Maar dat zou ook kunnen komen door het beeld dat we van de hel hebben. Wat niet per se hetzelfde is als wat de Bijbel erover zegt. Misschien is dit wel jouw beeld. In dit leven moeten we keuzes maken. De keuze om te geloven in Jezus Christus, maar ook keuzes met wat je in je leven doet. Je hebt nu nog de tijd de goede keuzes te maken tot Jezus terugkomt. En dan is het te laat. Dan dringt het opeens tot je door dat je de verkeerde keuzes hebt gemaakt. En sta je in paniek voor Gods troon als de boeken worden geopend. Maar Jezus is onverbiddelijk. Jij hebt verkeerd gekozen. Nu moet je de consequenties dragen. Je hebt een kans gehad. Pech gehad. Ik wil er een andere manier van kijken naast zetten die mij verder helpt. En jullie misschien ook. In Openbaring 20 wordt afgerekend met het kwaad. Daar gaat het in het laatste oordeel ook over. Het kwaad komt niet alleen van buiten, maar zit ook in mij. Ik wil mijn eigen God zijn in mijn leven. zoals Adam en Eva God wilden zijn. In een wereld zonder kwaad kan het kwaad dat in mij zit ook niet langer bestaan. En dan is de grote vraag, wil je dat? Wil je het kwaad uit je leven verwijderen? Of ben je er zo aan gehecht dat je het niet los kunt laten? Laten we vooral niet doen alsof de keuze tussen goed en kwaad gemakkelijk is. We zijn van het kwaad gaan houden. We hebben het ontarmd. Het kwaad is een stukje van onszelf geworden, wat we koesteren. Maar dat stukje kan niet door het oordeel heen. Het moet weg. Jezus wil het uit je snijden. Jezus levert geen half werk. Hij wil niet alleen jouw zonde vergeven, hij wil het kwaad uit je leven amputeren. Als je dat niet wilt, als je met het kwaad wilt blijven leven, dan kies je voor het leven zonder God. Er komt een einde aan het kwaad. Nu is het kwaad nog overal, maar het is een aflopende zaak. Wat betekent die toekomstverwachting voor het leven vandaag? Dit. Zeg nu al nee tegen het kwaad. En daarover twee dingen. Wen niet aan het kwaad. Je zou kunnen denken dat het erbij hoort, dat het kwaad er nu eenmaal is. En dat je daar maar beter mee kunt leren leven. Wat kunnen we afgestompt raken? Zorg ervoor dat het kwaad nooit gewoon wordt. Laat de rauwe werkelijkheid maar binnenkomen. Wees maar boos om hoe verschrikkelijk oneerlijk het allemaal is in de wereld. En huil als je ziet wat mensen elkaar allemaal aandoen. Want het kwaad hoort er niet bij. Er komt een einde aan. Met die hoop hoef je nooit aan het kwaad te winnen. En het tweede, vecht tegen het kwaad in je leven. Nee, dat doe je niet alleen. Jezus wil je helpen met zijn geest. En Jezus geeft je mensen om je heen die je helpen. Als bij dat laatste oordeel de vraag is of Jezus het kwaad uit je weg mag snijden, dan is nu al de vraag of je zonder het kwaad wilt leven. Vind je het kwaad eigenlijk wel fijn? Of baal je van het kwaad in jou? Omarm het kwaad niet, maar blijf vechten. Aanstaande vrijdag vieren we kerst. Het is een voorproefje van het grote feest als Jezus is teruggekomen naar aarde. Het grote feest dat het kwaad verslagen is. Probeer deze week het kwaad weer te haten. En eens komt dat feest. Jezus maakt af waar hij met kerst mee begonnen is. Deze vier kaarsjes in een donkere wereld maken plaats voor een wereld waar God zelf het licht is. Amen. Laten we God danken. Vader, we danken u voor het woord dat deze ochtend naar ons toe is gekomen. Wilt u geven dat de boodschap die we hebben gehoord ons ertoe aanzet om een licht te zijn voor deze wereld. Dat we getuigen mogen zijn van uw licht dat komen gaat. Heer, u geeft ons veel waar we dankbaar voor mogen zijn. In het bijzonder zijn we met Koos en Agnes Bos u dankbaar dat ze gisteren 40 jaar getrouwd mochten zijn. 40 jaar is een lange tijd waarin veel gebeurt. U hebt hen in die tijd gezegend en bijgestaan in de tijden dat het minder ging. We danken u daarvoor. Tegelijk zijn er ook zorgen. Het coronavirus komt dichtbij, nu een aantal broeders en zusters in de afgelopen week met besmetting zijn geconfronteerd. Wilt u zijn met degenen die besmet zijn en hen snel beter maken? En wilt u geven dat de uitslag van de lopende testen aangeeft dat er geen besmetting is? Wilt u geven dat de vaccins hun werk doen en daarmee het virus wordt teruggedrongen? Niet alleen hier of in de andere rijke landen. Wilt u geven dat de vaccins eerlijk over de wereld verdeeld worden? Dat ook daarin uw licht al begint te gloren. Heer, de focus ligt op dit moment erg op het coronavirus en de lockdown. De lockdown komt voor veel mensen hard aan. Wilt u in ieder nabij zijn? Wilt u troost en hoop brengen? Door uw woord, maar ook door ons. Wilt u ons krachten geven om in dat licht te helpen het kwaad van eenzaamheid, angst en boosheid te bestrijden? Maar naast dat is er nog veel meer aan de leden in de wereld. De duivel grijpt om zich heen en er is veel kwaad. Honger, oorlog, armoede, natuurrampen, zoveel ontheemde mensen op de vlucht. Niet per se op zoek naar een betere wereld, maar meer een vlucht om het kwaad te ontwijken. We bidden u, Heer, wilt u toch snel terugkomen? Wilt u toch snel een einde maken aan het kwaad? We weten dat we u dit kunnen vragen, want u bent almachtig. U bent de heerser. U bent het licht, de heerlijkheid, vroeger, nu, in de toekomst, voor eeuwig. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. U kunt op de gebruikelijke wijze geld overmaken. Op de verschillende wijk-apps zijn de tikkies geplaatst. En als u gastkijker bent en u wilt ons ondersteunen, dan kunt u op oldehoven.gkv.nl de juiste informatie vinden. Alvast hartelijk dank. Tijdens de collecte wordt er een video getoond die begin deze maand is gemaakt door de EO. In deze onzekere tijden komen tientallen verschillende kerken samen om het prachtige lied O Kom Emmanuel te zingen. Kerken en christenen in al hun verscheidenheid willen een gezamenlijk statement maken rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Ze stappen over kerkmuren heen en schaduwen heen om samen te zingen. Een gebed over verlangen naar de eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof.
Vader, het uur is gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van u de macht ontvangen om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwig leven. Dat is dat zij u kennen.
En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Vertel ons de waarheid, we zitten met vragen. Wat is het beeld? Waarom religie verdeelt? Als de verlosser ons heelt. En wat is de deal? Is Bavo met echte wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer. Laat het me weten, het beest gaat tekeer.
Vader, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven.
Ik bid voor hen. Voor de mensen die u mij hebt gegeven.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt.
Zodat zij één zijn. Zoals wij. Eén zijn.
Ik hoor te veel leugens, maar zie geen één feit. De gemeenheid waarvan je brein splijt. En er is geen tijd. Waar is de eenheid te midden van twee strijd?
Waar is de eenheid?
Vader, ik kom naar u toe.
En ik zeg u dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld mogen worden van mijn vreugde.
Heilig hen dan door uw waarheid. Uw woord is de waarheid.
Laat hen allen één zijn, Vader.
Zoals u in mij bent en ik in u.
Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Dat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.
Ik zie die gimmicks, wat is een nep en wie is een echt? Maar God checkt je spirit en die matcht dus niet met wat je zegt. Bless.
Ons laatste lied is Hoe zal ik u ontvangen? En we zingen dat in de vertaling van Sietse de Vries. We mogen nu de zegen van onze God ontvangen. De Heere zegent u en hij beschermt u. De Heer laat het licht van zijn gezicht over u schijnen en is u genadig. De Heer ziet u en geeft u vrede. Amen.
Ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij, u weet waar ik ga, u volgt mij waar ik zit of sta.